wil ik ons samen zijn geopend verklaren. En ik geef nu het woord aan broeder Doorn, die ons het telegram zal voorlezen dat we hopen te zenden aan zijn majesteit koning Willem-Alexander.
Ja, vrienden, we zijn er vorig jaar mee begonnen op verzoek ook van de vergadering om op deze toogdag ook onze aanhankelijkheid te verklaren aan ons koningshuis. En we willen dat doen door een telegram aan zijn majesteit, de koning Willem-Alexander, te versturen. En ook vandaag willen we dat graag doen. En dan nadat we het telegram hebben uitgesproken, zou ik willen verzoeken om de twee coupletten van ons volkslied te zingen. Wilhelmus van Nassau en Mijn Schild en de Betrouwen. En als het mogelijk is, staande, zover u daartoe in staat bent. Ik lees u nu de telegram voor. Majesteit, de hersteld hervormde mannenbond in zijn doodendag bijeen op zaterdag 20 oktober 2020. Kerk de Lunteren betuigt hiermee zijn aanhankelijkheid jegens u en uw koninklijk huis. Zij wenst u de zegen des Heren toe voor u en de uwe, zowel persoonlijk als met het oog op het koninklijk ambt dat u bij de gratie Gods bekleedt, in de wetenschap dat de Heren zelf u in zijn voorzienigheid op deze zeer verantwoordelijke post heeft geplaatst. Mogen het woord van God uw dagelijkse gids zijn bij het uitoefenen van uw hoge ambt. Daarbij mag u weten van ons gedurend gebed, opdat u onder de zegen van de koning der koningen uw ambt mag vervullen en ons land mag dienen, zodat wij een gerust en stil leven mogen leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. Een leven tot eer van God en tot welzijn van onze naasten dichtbij en veraf. Omdat de Bijbelse hoop een wezenlijk onderdeel van het christelijk geloof is en tevens het merk van het christelijk leven, is het thema voor deze dag hieraan gewijd, zoals verwoord in Romeinen 8 vers 24 en 25. Waar staat geschreven, want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Wij bidden u en uw dierbaren de zegenbeden van de hoge priester Aaron toe. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Met gevoelens van de meeste hoogachting, namens de leden van de hersteld hervormde mannenbond, dominee J.C. den Toom, voorzitter, K. van de Heerik, secretaris. Tot zover het telegram. Zingen wij nu samen de twee coupletten van ons volkslied.
Thank you.
dan wil ik eerst de schriftlezing, Colossenzen 1, vers 1 tot 14, en daarna dat we het psalmvers wat erboven staat, psalm 43, vers 5, zingen. Dus we lezen met elkaar Colossenzen 1 van vers 1 tot en met 14. En daar staat Gods woord aldus beschreven. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Timotheus de broeder, de heiligen en gelovige broederen in Christus die te Colosse zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, altijd voor u biddende. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies. Hetwelk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, terwijl ik een getrouwd dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest, waarom ook wij van dien dag af dat wij het gehoord hebben niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende en wassende in de kennis van God, met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Tot zover de schriftlezing. Zullen we dan samen nog zingen, voordat we het woord geven aan dominee van Rooyen, psalm 43 en daarvan het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt gij dus verslagen, wat zijt gij onrustig in uw lot. Psalm 43, vers 5. uitnodigen voor zijn referaat voor ons te houden.
Zou ik op de kansel mogen, maar ik had niet de vrijmoedigheid om er gelijk op te gaan staan. En dan kan het wel eens gebeuren dat men zegt, kom hogerop vriend. Dus zodoende dat we nu vanaf deze kansel ons referaat hopen uit te spreken. Het is allemaal wat onverwacht gekomen. Dominee Vlietstra die had hier zullen staan, maar die is helaas door ziekte verhinderd. En ik zou hier toch aanwezig zijn namens het breedmoderamen van de generale synode. En de secretaris die kreeg het idee van, ha, als die er toch is, kan die net zo goed het referaat houden. Daarbij zei hij wel van, ja, de schriftlezing is wel uit Colossense, want het heeft dominee Vlietstra al opgegeven. Alsof hij wilde zeggen, daar bent u dan aan gebonden. Nou, niet dus. Maar ik wil wel proberen enkele lijnen vanuit de schrift te trekken naar het onderwerp van deze morgen. Want het onderwerp is het leven van de hoop in de prediking. Leven van. Wanneer leef je van iets? Je leeft van je inkomsten. Nou, en hier wordt dan eigenlijk gezegd leven van de hoop. Dat betekent dat de inkomsten uiteindelijk bij de Here vandaan zijn en ook tot hem zullen leiden. Is het een leven van hoop van mensen? Van wat wij ergens van vinden? Zoeken wij naar zingeving? Of gaat het erom wat de Heer heeft weggelegd voor degene die hem vrezen? Mijn vaste overtuiging is het laatste. We willen dus ons uitgangspunt nemen in de schrift. De schrift is immers bepalend voor wat we zeggen, in het bijzonder in de prediking. Maar voordat we enkele zaken eruit willen aanstippen, wil ik toch eerst beginnen met u iets door te geven. Waarom ik eigenlijk vrij snel, nadat vriend van de Heer ik dat gevraagd had, waarom ik toch vrij snel ja heb gezegd. Het is namelijk net dat ik in de afgelopen tijd bezig ben geweest met dat dikke boek over dominee Kivit, I. Kivit. En in dat boek is vrijwel integraal opgenomen het boekje Het Leven van de Hoop. Dat had ik net uit, dat hoofdstuk. En na dat, nou ja, hoofdstuk, het is in feite een heel boek. Na dat hoofdstuk kwam het wat minder opwekkende hoofdstuk De ziekte bij Calvijn. Daar heb ik dan maar wat minder over gelezen. Het eerste was veel interessanter. Wat betekent nou het leven van de hoop? En dominee Kivit, die let dan in het bijzonder op de institutie van Calvijn. En daar verwijst hij meerdere malen naartoe terug. En toch, toen ik dat in dat dikke boek had uitgelezen, toen dacht ik, er ontbreekt wat. Want ik heb namelijk het oorspronkelijke werkje, uitgegeven in 1970, ook in mijn boekenkast. En daar stonden nog 3 preken achter. 1 over Jesaja en 2 over Psalm 130. En toen dacht ik, ja, dan is het ook wel goed om over Psalm 130 te spreken. Dat had ik aanvankelijk ook in mijn hoofd. Totdat ik dit papier in handen kreeg. En daar las dat Psalm 130 gelezen wordt als inleiding op het referaat van dominee de Oude. Vervolgens zei hij me, ik heb ook het boek van dominee Kivit geraadpleegd. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat er wat doublures zijn vandaag. Dat is helemaal niet erg. Met mijn gezondheid is het op het ogenblik namelijk helemaal niet goed. Ik ben er ook alleen maar deze morgen. Punt 10 van de agenda is middagpauze en inleveren vragen van 2 uur tot 2:30. En dominee de Oude is bereid gevonden, nou ja, min of meer gedwongen, die vragen alleen te beantwoorden. En hij zal daarin niet veel afwijken, denk ik, van wat ik hoop dat hij zal beantwoorden. Goed, nu dan weer terug naar het boek van Ikivit, waar hij sprak over Calvijn, over het leven van de hoop, in het bijzonder van bij Calvijn. En dan zeg ik gelijk iets. Wat is nu kenmerkend voor de theologie van Calvijn? De een zal zeggen, de leer van de verkiezing. De ander zal zeggen, de leer van het sola scriptura. Of de leer van de genade. Maar wat men vaak vergeet is dat heel belangrijk voor Calvijn is, waar is onze toekomst? Nee, naar wie gaat onze toekomst? En in de institutie, in boek 3, hoofdstuk 9, paragraaf 5, vinden we dan deze zinsnede. Laat ons dit voor vastgesteld houden, dat niemand goede vordering gemaakt heeft in de leerschool van Christus, dan hij die de dag zijns doods en der laatste opstanding met vreugde verwacht. Want Paulus tekent door dit merkteken alle gelovigen, en hij verwijst dan naar Titus 2 vers 13... En de schrift is gewoon om zo dikwijls als een reden voor grondige blijdschap voor ogen wil stellen, ons daarop te wijzen. Calvijn zegt, er is een reden van blijdschap. Het evangelie betekent ook goede boodschap. Het gaat om een blij vooruitzicht dat mag streden om eenmaal ontwaakt zijn lof te mogen ontvouwen, hem in gerechtigheid te mogen aanschouwen, verzadigd met zijn goddelijk beeld. Je zou dus kunnen zeggen, in de theologie van Calvijn, die voluit theologie is van de schrift, wijst alles heen naar de toekomst. Wijst alles heen naar Christus. Ja, je zou in de theologie van Calvijn kunnen zeggen, wat Paulus zegt, het leven is mij Christus, het sterven gewin. Met die zojuist geciteerde uitspraak uit boek 3, hoofdstuk 9, is een groot deel van de leer van Calvijn getekend. Alles dat nog hier is, zo benadrukt hij, gaat voorbij. En daarom wijdt Calvijn, zo benadrukt Kivit, een heel hoofdstuk van zijn institutie aan de overdenking van het eeuwige leven. En dan maar gelijk praktisch deze morgen. Moet ook in de prediking er geen aandacht besteed worden daaraan dat het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dat het dan van tweeën één is. Of eeuwig wel, of eeuwig wee. Dat heeft ook alles te maken met de hoop. Is het de hoop der heerlijkheid in Christus Jezus? Of hebben we alleen maar een hoop hier beneden die geen deel dan in dit leven achten en maken van hun buik hun God? Kennen wij een vreemdelingschap hier beneden? Kunnen we het zeggen, ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden, laat mij uw geboden op reis mij niet ontbreken. Maar als je een vreemdeling hier bent, dan verwacht je de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Dat geeft richting aan je leven. Nu, daar hoop ik zo dadelijk op terug te komen. Dit even onthouden. Het overdenken van wat de hoop nu is, wat het eeuwige leven is. Als we dat uit genade mogen kennen, dan geeft dat richting aan het leven. Ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Dat is zeer verre het beste. Calvijn die noemt zojuist, we hebben het gehoord, een schriftplaats uit de brief van de apostel Paulus aan Titus. De brief van de apostel Paulus aan Titus is een troostbrief, waarin heen gewezen wordt naar de toekomst in en met Christus. U weet waar Titus leefde. Kreta, eiland in het oosten van de Middellandse Zee. En daar had hij het niet gemakkelijk. Op allerlei manieren werd hij aangevochten, bestreden, werden zijn schouders naar beneden gedrukt. En misschien zijn hier Amstragers die dat ook wel kennen. Of gemeenteleden die dat ook wel kennen. Er is zoveel wat benauwd. Er is zoveel wat moeite geeft. Het uitnemendste van deze is moeite en verdriet. Misschien dat hier ook zijn die dat aanvoelen. Nou, iemand die dat in ieder geval ook had, was Titus. En Paulus die schrijft dan in die troostbrief, naar de toekomst verwijst hij dan, de toekomst in en met Christus. Ja, we zouden kunnen zeggen, het leven van de hoop is ook een leven in de overdenking van de toekomst. En dan gebruik ik dat woord in dubbele zin. Toekomst, dat is wat nog ver weg ligt in de tijd, zo beschouwen we dat vaak. Maar het betekent ook wat naar ons toekomt. En toe is oud-Nederlands voor nabij of dichtbij. In die zin kunnen we zeggen, het leven van de hoop is een leven in advent. Immers, wat betekent het woordje advent? Dat betekent nabijkomst. Zijn komst alleen is het die ons heil volmaakt, voltooid. Als hij dan zal zijn, alles en in allen. Zo gaat de apostel Paulus Titus troosten door te wijzen op de toekomst met Christus. In alle drie de hoofdstukken. In Titus 1 vers 2, daar schrijft de apostel in de hopen des eeuwige levens, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft in zijn tijd. Ook in het volgende hoofdstuk, Titus 2 vers 13, komen we zulke woorden tegen. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Uitziende naar hem, uitziende naar zijn komst, uitziende naar die dag. En daarvan zegt Calvijn dus, zoals we hoorden, dat is het merkteken van alle gelovigen. En Titus 3 vers 7. Opdat wij, opdat met als doel, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade, erfgenamen zouden worden naar overeenkomstig de hopen des eeuwige levens. En ook in een van de laatste brieven van Paulus, een eerste brief van Timotheus, noemt de apostel de hoop, namelijk in 1 Timotheus 1 vers 1, daar staat Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker en van den Heere Jezus Christus, onze hopen. De Statenvertalers hebben daar een paar woordjes bijgevoegd. Dat kunt u zien, hè? Als de Statenvertalers er iets bijvoegen, dan staat het schuin gedrukt. De Statenvertalers hebben er gemaakt en van de Heere Jezus Christus, die onze hopen is. Maar in het Grieks staat heel eenvoudig, heel kort, Christus de hoop. Christus onze hoop. Hieruit leren we dan drie dingen. Ten eerste, er wordt gesproken over de hoop des eeuwige levens. Er wordt gesproken ten tweede over het verwachten van de hoop. En dan zien we in het bijzonder bij 3, Christus zelf is de hoop. Hij is de hoop. Dat is dus niet zomaar een beetje wat hopen, maar het gaat hier om een zekerheid. Christus is het vaste fundament der zaligheid. Hij is onze hoop. Hij is ons enige fundament. Maar dat wordt ook verkondigd. En daar schrijft de apostel Paulus over in de brief, waarvan zojuist enkele versen zijn gelezen. Colossense 1. Ik zou zeggen, lees u een ogenblik met me mee. In Colossense 1 vers 5 wordt gesproken over de hoop van het evangelie. U zegt misschien, nou dat zie ik niet zo gauw, want die zin zit wat ingewikkeld in elkaar. Ik zal proberen de zin, de woorden in iets andere volgorde te zetten. En dan krijgt u het volgende in Colossense 1 vers 5. Om de hoop des evangelies die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid. De hoop des evangelies die u weggelegd is, die voor u bewaard wordt in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid. En voordat u gaat zeggen, hoe komt die daar nou bij?